Mijn gast is Claire Romeijn. Welkom, Claire.
Goedenavond.
U bent geboren en getogen op Curaçao, maar woont en werkt alweer al heel lang in Nederland. Al bijna uw hele leven helpt u Antillianen in Nederland, zowel op uw werk op een ROC, als in de vrije uurtjes voor de Antilliaanse vrijwilligersorganisatie Strategische AA-beraad. Hè? Dat staat voor Antilliaans-Arubaans Beraad.
Ja.
In uw woonplaats, Capelle aan de IJssel. Straks praat ik graag uitgebreid met u over de problemen van de Caribische jongeren. Maar eerst, Claire, u werkt dus in Rotterdam op een ROC met nieuwkomers en asielzoekers. Maar u bent zelf ook ooit als nieuwkomer naar Nederland gekomen. Wat is het belangrijkste dat u toen geleerd heeft, wat u nu aan uw studenten overdraagt?
Nou, het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat je altijd bereid moet zijn om te leren. Want ik had hetzelfde toen ik wou gaan solliciteren. Mm-hmm. Toen bleek dus, ondanks mijn hbo-opleiding, dat ik verkeerd aan het solliciteren was. Ik moest een sollicitatietraining volgen via arbeidsbureau. En een computercursus, want toentertijd begon de computer echt in te komen, zeg maar. Om aan een goede baan te komen. Dus ik leer mijn studenten dat altijd, vertel ik mijn eigen verhaal.
Ja.
Dat je echt moet doorzetten, maar dat je altijd bereid moet zijn om te leren. En de kans moet pakken om te leren. Om succes te krijgen hier in Nederland.
Het gaat niet allemaal heel makkelijk. Daar gaan we het straks even over hebben. Mm-hmm. Maar ik had het net over uw organisatie, de Antilliaanse Vrijwilligersorganisatie Strategisch AA-beraad. Waar staat die organisatie voor?
Nou, dat is zo gekomen omdat hier in Nederland was er rond de jaren 99... waren er veel problemen met Antillianen, vooral in Rotterdam.
Mm-hmm.
En toen is er een soort denktank gekomen vanuit de gemeente Rotterdam. En daaruit is een project ontstaan, Luz di Trafico. Dat betekent verkeerslicht. Letterlijk om de jongeren voor te houden van groen licht voor kansen en rood licht voor criminaliteit, zeg maar. En van daaruit hebben wij als Antilliaanse gemeenschap zijn we uitgenodigd om mee te denken met gemeente Rotterdam. En hebben wij gezegd van, nou, als jullie plannen hebben om deze jongeren te helpen, dan moeten jullie met Antillianen praten. Dus die moeten betrokken worden bij die plannen. Want ze hebben een eigen cultuur.
Yeah.
Dus je moet echt als gemeente gaan om tafel gaan zitten met Antillianen die gewend zijn met deze jongeren om te gaan. Om ze te bedienen, zeg maar.
Ja.
Om goede begeleiding te geven.
En wat is uw rol hierin?
En toen zijn dus de beraden begonnen. Eerst was ik in de beraad van Rotterdam. Daarna, doordat ik in Capelle woonde, hebben ze me gevraagd om van Capelle op te zetten, zeg maar. Dus ik ben al vanaf het begin betrokken geweest bij het beraad in Capelle. En we hebben altijd samengewerkt met de gemeente. We zijn een gesprekspartner van de gemeente. We hebben verschillende projecten gedraaid in Capelle aan de IJssel.
Ik vroeg net even wat uw rol is. U bent begeleider binnen deze organisatie?
Ik ben voorzitter.
Voorzitter?
Ja, ik ben voorzitter van het Strategisch Antilliaans Arubaans Beraad. En wij zijn gesprekspartner van de wethouder. En er was altijd een ambtenaar, een beleidsambtenaar, die dan de projecten leiden. Want daar kregen ze ook geld voor vanuit het Rijk. De helft werd dan gefinancierd vanuit het Rijk. En de helft zette de gemeente in voor die projecten. We hebben bijvoorbeeld projecten gehad van begeleid wonen.
Wat ik zo hoor is dat de Caribische jongeren tegen een hoop hindernissen aanlopen. Om te beginnen maar even de taalproblemen. Hoe kan het dat de Caribische jongeren zoveel moeite hebben met de Nederlandse taal? Zij leren dat toch op school?
Nou, sinds een aantal jaren zijn er veel hervormingen geweest in het onderwijs op Curaçao, onder andere. Dat er zelfs voertaal van Papiamento werd ingevoerd. Funderend onderwijs noemen ze dat op de basisscholen. Ik heb ook de ervaring dat ondanks dat ze op de VMBO, de VSBO heette daar, Nederlands krijgen. Toch dat Nederlands niet hetzelfde niveau is als het Nederlands hier in Nederland. Ze leren het lezen en schrijven, maar ze spreken het nauwelijks. Vaak worden de instructies in de praktijklessen worden in papiermens gegeven. Dus hun niveau van Nederlands is inderdaad veel lager dan een VMBO-leerling hier in Nederland.
Ja, maar ze praten dus ook geen Nederlands met elkaar. Dat doen ze dus eigenlijk alleen op school. En privé wordt er vaak papiamento's gesproken.
Ja, dus
gesproken.
Ze horen nauwelijks Nederland buiten de school om, zeg maar.
Ja. In uw werk op het ROC komt u veel Caribische jongeren met problemen tegen die we net gehoord hebben in de reportage. Mm-hmm. Hoe worden dit soort opstartproblemen in de praktijk opgelost?
Nou, zoals je weet, bij het ROC hebben we nu een startcollege. Het wordt dit jaar entreecollege genoemd.
Dat is speciaal alleen voor Antilliaanse jongeren?
Nee, het is voor alle jongeren die eigenlijk geen startkwalificatie hebben gehaald. Mm-hmm. In hun leven dus niet kunnen doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Is er een entreecollege opgestart. We hebben een aparte team die anderstaligen bedient. En bij ons hebben wij heel veel ondersteuning van maatschappelijk werk, van jongerenloket in Rotterdam, van orthopedagogen. We hebben een hele netwerk eigenlijk opgebouwd om de problemen van deze jongeren op te lossen tijdens de opleiding, zodat ze niet uitvallen. Er wordt ook een hele grote campagne gevoerd nu, bijvoorbeeld in Rotterdam, om het verzuim tegen te gaan.
Ja.
Dus er wordt heel veel ondersteuning geboden aan deze jongeren.
Maar dat is voor een brede groep, hè? Voor groepen mbo'ers.
Ja.
Nu even specifiek de Antilliaanse jongeren of de Caribische jongeren. Is daar een speciaal, heb je daar een speciaal onderdeel voor ontwikkeld?
Nee, dat is allemaal wegbezuinigd. Vroeger was er wel een speciale doelgroepbeleid in Rotterdam. Maar tegenwoordig, het huidige kabinet heeft dat eigenlijk wegbezuinigd. Eind vorig jaar is dat helemaal gestopt. En ze vinden dus dat de Antillianen gewoon gebruik moeten maken van de reguliere hulpverlening.
Ja. Maar hoe komt het dat dit soort problemen, hè, die we dus onder andere ook in de reportage horen, blijven voortbestaan? Hè? Die Caribische jongeren blijven ook naar Nederland komen. Dat klopt,
ja,
toch?
Ja,
hoe kan
het
dat het probleem nog steeds bestaat?
Omdat, nogmaals, de jongeren die besluiten gewoon op hun eigen houtje, omdat ze geen werk kunnen vinden op Curaçao of niet een goede opleiding kunnen volgen op Curaçao, omdat ze geen geld hebben of de ouders kunnen het niet betalen, besluiten ze toch om de kans te wagen om hier naartoe te komen.
In de hoop dat het toch hier beter is dan.
Ja, dus, en vaak worden ze ook verkeerd voorgelicht door familie en kennissen die niet de waarheid vertellen. Ja, dus eigenlijk moeten deze mensen de juiste informatie geven aan deze jongeren. Want het grootste probleem zijn de schulden. En dat vertellen die familie, die vertelt dat niet aan die jongeren.
En even terug naar dan het ROC. Wat vertelt u Caribische jongeren op het ROC? Want u begeleidt, neem ik, een aantal jongeren. U heeft die informatie ook in huis, hè, dus u kunt ze ook echt bijstaan.
Ja, nou, bij de intake al, ja, wijs ik ze erop dat ze eigenlijk alles goed geregeld moeten hebben voordat ze met de opleiding beginnen. Ze moeten studiefinanciering hebben aangevraagd. Hun BSN-nummer is het allerbelangrijkste. Als ze geen BSN-nummer hebben, dan kunnen ze zich niet eens inschrijven bij ons. En het BSN-nummer, dat krijg je pas als je je inschrijft in Nederland.
Dat is het oude Sophie-nummer, ja.
Ja. Dus als je dat niet kan krijgen, dan kan je ook niet beginnen met de opleiding.
Maar dan heeft u het over jongeren die al in Nederland zijn, hè?
Ja.
Ik heb het dan nog even over dat traject daarvoor, hè? Dus jongeren die nog op Curaçao zijn.
Mm-hmm.
Spreekt u die?
Nee, daar heb ik helemaal geen contact mee.
Nee, u heeft het voornamelijk echt over de jongeren hier.
Dus ik zie ze pas als ze zich hier aanmelden bij ons op school.
Bij het ROC, ja.
Nou, er zijn heel veel verschillende soorten jongeren op Curaçao. Dus je kan niet generaliseren. Er zijn ook jongeren die gewoon goed opgevoed worden, die het goed doen, een goede diploma halen op middelbare school en die zich ook goed prima redden hier in Nederland. die kansarme jongeren die in een hele moeilijke milieu opgroeien. Waarschijnlijk gebroken gezinnen. En geen goede opvoeding hebben gekregen. En vaak heel vroeg uit school moesten vallen om te gaan werken, om geld te krijgen.
En dan vervolgens de stap maken naar Nederland.
Juist, en ja, op een gegeven moment werken ze dan wel een tijdje. Maar dan zien ze dat ze dus eigenlijk keihard werken voor heel weinig geld. En dan zeggen ze, weet je wat, ik wil toch een diploma gaan halen. En dan gaan ze sparen voor een ticket en dan komen ze toch naar Nederland.
Om weet te je? Werken.
Maar ik heb jongeren gesproken die 4, 5 jaar hebben gewerkt op Curaçao. En dan proberen om hier toch nog te komen studeren. Maar ja, het zijn jongeren die inderdaad, wat hij ook vertelt, dus geen goede discipline vanuit thuis hebben gekregen. En ook heel slecht voorbereid komen, omdat ze, de meesten hebben ook niet de beheersing van de Nederlandse taal ten eerste. Ten tweede moet je hier in Nederland heel snel reageren op alles. Je moet digitaal heel erg vaardig zijn. Tegenwoordig gaat alles via computers. Je moet brieven kunnen lezen. Als je die brieven niet begrijpt, dan hang je al. Ik heb jongeren gezien met zakken vol met post. Ongeopende post. Ja, dus daar begint het al. Dus als je je post niet opent, dan stapelen de schulden zich op hier in Nederland.
Maar wat was de reden waarom de post niet geopend werd?
Omdat ze het niet begrijpen.
Ze kunnen het niet lezen.
Ze kunnen het niet lezen.
Ja.
En wat
wie
hij
moet volgens
ook zegt,
u dit probleem oplossen?
Wat zei
u? Wie moet volgens u dit probleem oplossen?
Nou, ik heb het gevraagd aan een groepje jongeren, vandaag toevallig, waar ik les aan gaf. Ik zei tegen hen, wat moet er nu gebeuren dat de jongeren die naar Nederland komen om te studeren niet in de problemen komen? Zij zeiden allemaal, het moet op Curaçao, het verhaal moet op Curaçao of op Aruba of waar ze vandaan komen, Sint Maarten. Tegenwoordig komen ook heel veel van Sint Maarten. Moet het verteld worden. En de realiteit moet verteld worden. Er moet verteld worden dat je inderdaad in diepe schulden kan komen. Als je niet goed weet hoe je de dingen aan moet pakken hier.
Als je niet goed voorbereid naar Nederland gaat.
En ik
dat
zei
moet
tegen,
volgens u in het land van herkomst.
Ja, ze moeten dat horen voordat ze hier naartoe komen.
Waarom gebeurt dat dan niet?
Ja. Hoe zou je deze jongeren moeten bereiken, vroeg ik hun. Moet het via de tv, of moet het via radio, of moet het Facebook? Ze zeiden, nou, het moet een soort campagne worden op Curaçao of op Aruba. Dus dat er een groot podium komt en dat mensen die het allemaal hebben meegemaakt hier in Nederland, dus al die problemen, die schulden, die dakloosheid, et cetera, hun verhaal komen vertellen daar, Op de Antillen. Dus via voorlichtingen, via vertellen van verhalen, van wat ze allemaal hebben meegemaakt.
Persoonlijke verhalen,
juist.
Ja. Ja. We hoorden het net ook een stukje eigenlijk in de reportage hiervoor, hè, van Ray Lisson, die aangaf dat de Curaçaose regering daar wel geld voor heeft en dat eigenlijk moet doen. Waarom doet de regering daar niks aan?
Nou, ik was toevallig in de grote vakantie op Curaçao. En inderdaad was er wel elke dag een half uurtje voorlichting van Stichting Studiefinanciering op televisie. Maar dat ging voornamelijk over de bursalen. Over de mensen die dus vanuit de regering een studiefinanciering krijgen. Rijksstudiefinanciering plus een aanvulling om hier te komen studeren. Die worden helemaal begeleid. Die worden zelfs worden vliegtuigen gecharterd. En er komen mensen mee met hun naar Nederland. Er wordt huisvesting voor hen gezocht. En ze krijgen mentoren hier. Dat gaat goed. Dat gaat prima.
Maar wat is het verschil tussen die groep en de andere groep?
Die andere groep die besluit gewoon, zonder dat de regering het weet, om toch te komen hier.
En dat is met name ook de groep die problemen heeft.
Juist.
Aan de telefoon vanuit Curaçao nu Merlin Akala-Wale. Die heeft meegeluisterd met de uitzending. Zij is oud-politicus en werkte onder meer als gedeputeerde van onderwijs. En ook was zij betrokken bij de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk. Akala-Wale heeft inmiddels een eigen stichting waarmee zij zich hard maakt voor betere informatie voor Caribische studenten. Ze probeert oplossingen te vinden voor de vaak hoge studieschulden van Caribische studenten. Mevrouw Akala-Wale, goedenavond.
Goedenavond.
Wat zou er beter geregeld kunnen worden voor free movers en studenten op Curaçao?
Ik denk dat er heel veel geregeld kan worden op Curaçao zelf. En inmiddels wordt er ook heel veel geregeld, met name voor de studenten die richting Nederland gaan. Mm-hmm. En er worden speciale programma's opgezet om de studenten of toekomstige studenten voor te bereiden op het nieuwe leven in Nederland. Voor wat betreft de free movers zijn er nog heel weinig activiteiten of structurele activiteiten op gang gebracht. Het is ook moeilijk om van tevoren te weten wie de free movers zijn, omdat die zich niet laten registreren voordat ze zeg maar in het buitenland gaan wonen. Maar ondanks dat vind ik niet dat dat het grootste probleem is. Het grootste probleem manifesteert zich als ze eenmaal over zee zijn. Dus dat betekent dat waar ze ook heen gaan, dan moeten ze een goede opvang hebben. Dus het magische woord is goede opvang.
Ja, en waarom is dat zo moeilijk te regelen?
Degene die voor mij heeft gesproken, heeft al een indicatie gegeven. Voor de groep studenten die in zeg maar gestructureerde vorm vanuit de regering met de Stichting Studiefinanciering richting Nederland gaan, is er heel wat geregeld. De opvang ook en huisvesting en dat allemaal. Maar voor de groep freemovers is dat niet geregeld. Juist omdat er nog geen structuur is en omdat er ook nog geen zeg maar manier is om deze jongeren zodanig te begeleiden voordat ze naar Nederland gaan, maar ook niet geen structuur wanneer ze eenmaal daar zijn. Bij de stichting die financieren bijvoorbeeld, als ze in Nederland zijn, dan worden ze direct op Schiphol of bij Schiphol opgevangen en doorgeleid naar de verschillende steden met begeleiding van de mentoren. Maar als je als free mover naar Nederland gaat, dan bepaal je zelf wanneer je gaat of niet. En als je eenmaal daar bent, dan ga je jezelf inschrijven. Dan moet je voor alles zelf zorgen. Dus dat betekent dat het een beetje anders gestructureerd is. Ja. Ik denk wel dat er heel veel gedaan kan worden vanuit Nederland zelf. En ik ga dan een aantal concrete voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld als een free movers, het zij het een student is, het zij het iemand is die gewoon voor een betere toekomst naar Nederland wil, is het slecht geregeld in die zin dat als je in Nederland aankomt en je wil inschrijven, mm-hmm. Maar het is inderdaad zo dat als je geen BSN-nummer, SOFI-nummer hebt, dan heb je nog niks. En het duurt eeuwen voordat je je ingeschreven hebt. Het is een beetje afhankelijk van de stad of de regio. Bijvoorbeeld als je je in Maastricht wil inschrijven, dan ben je binnen een week of twee al ingeschreven. Maar als je je in Rotterdam wil inschrijven, dan ben je een maand bezig of meer. Dus dat betekent dat de tijd wel doorgaat en de klok tikt gewoon door. En dan raak je achter. Dat is een van de grootste problemen. En in die zin denk ik dat er wel rekening moet worden gehouden met bepaalde voorzieningen die conditio sine qua non zijn, dus randvoorwaardelijk zijn, om zeg maar goed te aarden in de toekomst. En ja. Dit is een van de grootste bottlenecks als de free movers in Nederland aankomen. En ik heb al gezegd, het zij het studenten zijn, het zij het mensen zijn die een nieuwe toekomst tegemoet willen zien. Het is en blijft moeilijk, want als je eenmaal achterraakt, dan wordt het best wel moeilijk.
Mevrouw Akala-Wale, in hoeverre spelen politieke belangen hierbij een rol?
Ik weet niet of politieke belangen in deze een rol spelen. Want als iemand voor zichzelf beslist of het besluit neemt dat hij of zij naar Nederland wil, dan staat het helemaal los van de politiek. Iemand bepaalt zelf wat voor toekomst hij wil. Of hij naar Nederland gaat, Amerika of waar ter wereld. En migratie is een algemeen bekend verschijnsel. En het is zo oud als de wereld.
Heeft u een indicatie van hoe groot die groep is? Die grote groep free movers?
Er is geen concreet onderzoek ernaar gedaan nog. Maar we weten wel dat de groep in de tussentijd bijzonder groot is geworden. In die zin dat de globalisering van de wereld een grote toevlucht heeft genomen. En heel veel inwoners, ook van Curaçao, die hebben zich gerealiseerd dat ze heel veel zelf kunnen regelen. En dan proberen ze meestal ook wat dingen vanuit Curaçao of vanuit internet zelf te regelen. En
mevrouw,
in vele gevallen gaat het goed en andere keren weer niet.
Wat gebeurt er met de jongeren die naar hun studie terugkeren naar Curaçao? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, voor degene die na hun studie terugkeren, maar niet alleen de groep die na hun studie terugkeert, maar ook voor de groep die afvalt en terugkeert. Moet ik zeggen dat het heel erg problematisch is, met name voor degene die een beetje studiefinanciering hebben genoten. Want als je je studie hebt afgemaakt of hebt gestaakt en naar Curaçao komt, dan is het weer een heel andere wereld vergeleken met Nederland. Want als je in Nederland zit, dan is alles gestructureerd, de infrastructuur is redelijk zuiver. Maar als je terugkomt op Curaçao, dan zit je met een heel andere infrastructuur waar, zeg maar, de gemiddelde Nederlander geen weet van heeft. Bijvoorbeeld, de post hier, die gaat niet zo snel als Nederland. Bijvoorbeeld, als een student hier komt wonen en hij wil werken, dan verdient hij 1/3 of 2/3 van wat hij of zij in Nederland zou verdienen. Maar de studieschuld die is wel naar Nederlandse maatstaven. En de meesten die hebben geen weet van wat de mogelijkheden zijn om een beroep te doen op, zeg maar, de sociale mogelijkheden van de studiefinanciering. En dat betekent dat zij op een gegeven moment in een vicieuze cirkel terechtkomen waar ze hun studieschuld niet meer kunnen betalen. En de studieschuld die is zeg maar verdeeld in een aantal jaren en dan bouw je snel een achterstand op. De meeste jongeren die snappen niet hoe het systeem eigenlijk functioneert en dat je dan, zeg maar, studieschulden opbouw en dat je dan achterstanden oploopt terwijl je aan het betalen bent.
Ja.
Want ze betalen conform hun inkomen. En,
wij moeten helaas afronden. Ik wil u graag bedanken voor uw bijdrage, mevrouw Akala Wale. Dank u wel.
Graag gedaan. Dag.
Shamila Basis sprak vorige maand ook kort met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over Caribische studenten. Hij had toen net de nieuwe lichting Caribische studenten in zijn stad ontvangen die wel met begeleiding naar Nederland komen en die daardoor meestal die het wel redden.
Het zijn natuurlijk mensen die een hele culturele, sociale overgang maken. Van kleinschalige samenlevingsverband, kleine scholen naar een hele grote stad, een wereldstad. Natuurlijk een hele overgang. En daarom hebben we heel veel ondersteuning georganiseerd om te vermijden dat die overgang tot problemen gaat leiden. Bijvoorbeeld tot vroegtijdig het staken van een studie of uitval.
Nou, zijn er natuurlijk ook een hele hoop studenten die komen zonder begeleiding naar Nederland. Wat kan Rotterdam voor hen doen? Want zij raken soms eerder in de problemen.
Ook zij kunnen op dezelfde manier gebruik maken van onze structuren. Wij maken dat onderscheid niet.
Maar hoe vinden deze mensen die de weg dan naar instanties?
Die moeten zich echt melden, want het is niet mijn taak om op zoek te gaan naar mensen die op het vliegtuig hebben gezeten om naar Rotterdam te komen. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Nou is het natuurlijk het lastige dat sommige van deze mensen echt in de problemen komen, waar uiteindelijk de inwoners van Rotterdam of de stad Rotterdam weer last van krijgt.
Daar ga ik niet van uit. Ik ga ervan uit dat deze mensen gewoon hun draai gaan vinden en hun academisch of hogeschoolgraad gaan halen. Om het een beetje graag uit te gaan van een positieve insteek. Als er van de 100 mensen uiteindelijk 10 het niet halen of 20 niet halen, dat is all in the game, zou ik maar zeggen. Nou, die zullen op een andere manier weer hun weg in de samenleving moeten vinden. Ik ga er niet vanuit dat degene die zijn onderwijs niet op een goede manier afrondt, dat hij dan vervolgens in de problemen terechtkomt. En allerlei andere manieren om je leven te kunnen maken.
Ja, Claire, je hoorde net de burgemeester Ahmed Aboutaleb over de Caribische studenten. Doet Nederland, of in dit geval Rotterdam, volgens u genoeg om de Caribische jongeren te helpen of te steunen?
Er zijn genoeg hulpverlenende instanties in Rotterdam. Alleen de kansarme risicojongeren waar wij het over hebben. Want Abu Talib heeft het over heel andere jongeren. Dat zijn de jongeren die HAVO, VWO hebben afgerond op Curaçao en die hier komen studeren.
Waar alles al voorbereid
is. Die redden zich prima en die hebben ook genoeg intelligentie en niveau om alles aan te kunnen. Maar waar wij het over hebben, dus die kansarme, laaggeletterde,
die op eigen houtje hier naartoe komen,
die het Nederlands niet beheersen, die hun rechten en plichten niet kennen. Mm-hmm. Die weten de weg niet te vinden naar die hulpverlenende instanties. Toevallig sprak ik vandaag een groepje jongeren en eentje die zei, iemand zei tegen mij dat er heel veel hulp is hier in Nederland, maar dat wij die hulp niet kennen. Dat wij niet weten waar we die hulp kunnen vinden. En dat is dus eigenlijk dat stukje dat weggevallen is eind vorig jaar. Want de gemeentes die kregen dan extra gelden om deze doelgroep eigenlijk te begeleiden naar die hulp toe.
Ja.
Er was geld om voor individuele aandacht voor deze mensen, om ze te helpen naar de hulp toe. Maar dat is nu weggevallen. Dus ze zijn nu afhankelijk van vrijwilligers of mensen in hun omgeving die hun de weg wijzen.
Die hun ondersteunen daarin.
Ja.
Het moet ook heel frustrerend zijn om zoveel jaren te strijden voor verbetering zonder echt enig resultaat. En wat je ziet is dat het toch nog alsnog niet goed gaat. Of ziet u dat anders?
Ik haal mijn energie uit de succesjes van 1-op-1, laten we zeggen. Dus daarom ben ik ook altijd docent gebleven. Want ik zie toch jongeren hun diploma halen. En ik zie toch jongeren doorstromen naar een hoger niveau. En ik ontmoet ze later ook op de straten. Dat ze toch hun draai hebben gevonden. Dus de successen die houden mij eigenlijk op de been, zeg maar. Maar ik vind het jammer dat er toch nog een groot gedeelte het niet haalt. En waar die mevrouw het ook over heeft op Curaçao, dus dat er een gedeelte teruggaat naar Curaçao met een grote studieschuld. Ja, met schulden. En op Curaçao ook geen toekomst heeft, want ze hebben hun diploma niet afgemaakt. Dat vind ik jammer.
Ja, en dat is ook een grote groep die hun diploma niet hebben gehaald?
Nou, ik heb eigenlijk geen cijfers daarvan.
Nee.
Maar dus daar had ze het over. Dus,
ja, dat,
er, dus dat er ook mensen zijn die teruggaan, die dus hun opleiding niet afmaken. En toch met een grote studieschuld daar.
Ja, maar ook al heb je studie gehaald hier in Nederland, dan heb je alsnog je studieschuld die natuurlijk ook gewoon moet afbetalen.
Ja, en dat heb ik ook in mijn persoonlijke sfeer. Mijn familie die heeft geprobeerd om terug te gaan naar de Antillen om daar te werken. Maar doordat die studieschuld zo hoog is, dus moesten ze weer terugkomen om hier te werken, om die studieschuld af te betalen.
U gaf net ook al aan dat er te weinig geld is. Hè? Er is in Nederland steeds minder geld om problemen van Antillianen in Nederland aan te pakken.
Mm-hmm.
Sinds de overheid ervoor heeft gekozen om geen aparte etnische doelgroepen meer te subsidiëren. Is het in 2014 en 2015 nog wel nodig om geld te steken in projecten voor specifiek Antillianen in Nederland?
Ik vind van wel. Ik vind, kijk, het is 1% van de Nederlandse bevolking, de Antilliaanse doelgroep. Maar het zijn Nederlanders. Ze hebben een Nederlandse paspoort. Ja, en ze hebben gewoon een duwtje in de rug nodig. En het is heus niet zoveel geld wat er nodig is. Het is gewoon nodig dat deze mensen dus individuele aandacht krijgen.
Mm-hmm.
Aanpak op maat. Dat je ze de eerste tijd gewoon de weg wijst. Dat je soms met hun meegaat. En laat zien van daar moet je inschrijven, dat moet je doen, dat moet je doen. Dus die individuele aanpak, dat kost geld. Dat doet de gemeente niet voor apart nu. Ik vind het jammer dat dat wegbezuinigd is.
En wat betekent dat voor uw organisatie?
Nou, mijn organisatie is ook wegbezuinigd eigenlijk. Want Strategisch Antilliaans Beraad is geen gesprekspartner meer van de gemeente. En er is ook geen beleidsadviseur meer voor Antillianen in de gemeente Capelle. Ze hebben ons wel gevraagd om te blijven bestaan als zelforganisatie, om toch nog een beetje activiteiten te organiseren. Maar daar krijgen we heel weinig geld voor. Dus
blijven jullie nog wel deze jongeren begeleiden en ondersteunen?
Ja, we zijn toch, laten we zeggen, bezig om vragen te beantwoorden op vrijwillige basis. Altijd zijn we bereid, alle bestuursleden van het beraad zijn altijd bezig eigenlijk om mensen wegwijs te maken.
Ja.
En te verwijzen naar de juiste instanties waar ze moeten zijn. Maar dat doen we dan op vrijwillige basis naast onze fulltime baan. Dus dan kan je nagaan dat we eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat zijn dan.
Wat is je drijfveer om dit werk te blijven doen?
Nou, mijn passie is altijd geweest om mensen te helpen aan een succesvolle toekomst. Ja? En mijn kracht is God. Ik put heel mijn kracht eigenlijk uit mijn geloof. En ik voel gewoon de leiding van hem elke dag opnieuw bij mijn werk. Mm-hmm. Dus dat geeft me toch weer die arbeidsvreugde en die energie om elke dag toch fluitend naar mijn werk te gaan.
Heeft u nog tips voor jonge Antillianen die de gok alsnog willen wagen en naar Nederland willen komen op eigen houtje?
Ja, ik heb inderdaad tips. Ik vind dat ze zich heel goed moeten voorbereiden. Dat ze allereerst er zeker van moeten zijn dat ze zich meteen kunnen inschrijven als ze in Nederland aankomen. Dat moeten ze van tevoren vragen aan de familie. Want dat is het allerbelangrijkste, dat ze meteen een BSN-nummer hebben. En dan kunnen ze ook studiefinanciering van tevoren aanvragen op Curaçao. Dat kan, zonder BSN-nummer. Daar heeft de DUO een speciale formulier voor. Ook moeten ze regelen dat ze zich aangemeld hebben voor een zorgverzekering vanuit Curaçao. Ja. Dat vragen ze eigenlijk ook een BSN-nummer voor. Maar dan kunnen ze in ieder geval alvast een aanmelding doen. En zeggen nou dat die BSN-nummer eraan komt. Ze moeten zich goed voorbereiden. En voor het allerbelangrijkste is ook dat ze het Nederlands verbeteren.
Beheersen.
Voordat ze komen. Dat ze kunnen communiceren. Dat ze kunnen lezen en schrijven in het Nederlands.